Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9Nartree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Read-Write-Own Building the Next Era of the Internet is een analytisch non-fictieboek van technologie-investeerder Chris Dixon. Het boek onderzoekt hoe het internet volgens hem veranderde van een open systeem voor informatie naar een platformeconomie die wordt beheerst door een klein aantal grote bedrijven. Dixon ordent die geschiedenis in drie fasen. Eerst kwam lezen, waarin open internetprotocollen informatie breed toegankelijk maakten. Daarna kwam lezen en schrijven, waarin sociale platforms iedereen eenvoudig lieten publiceren, maar ook de regels, gegevens en opbrengsten centraliseerden. De mogelijke volgende fase is lezen, schrijven en bezitten. Daarin zouden blockchains en tokensgebruikers, ontwikkelaars en makers gezamenlijk eigendom kunnen geven van digitale netwerken. Dixon schrijft nadrukkelijk niet alleen over cryptomunten of koersspeculatie. Zijn doel is een technisch en economisch argument opbouwen voor andere vormen van online samenwerking, eigendom en bestuur. Het boek is dus tegelijk een geschiedenis van het internet, een uitleg van blockchain-principes en een normatief voorstel voor de toekomstige digitale infrastructuur. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, drie internetuitperken verklaren de verschuiving van open protocollen naar platformmacht. Dixon's centrale denkkader is de overgang van lezen naar lezen en schrijven, naar lezen, schrijven en bezitten. In het leestijdperk, grofweg vanaf de jaren 90 tot halverwege de jaren 0, draait het internet vooral om open protocollen en websites. Wie online kon komen, kon informatie van over de hele wereld raadplegen. Innovatie was relatief toegankelijk, omdat de basislaag niet in handen was van één uitgever of poortwachter. In het daaropvolgende tijdperk maakten diensten als sociale media en videoplatforms publiceren veel eenvoudiger. Mensen hoefden geen eigen website te bouwen om een groot publiek te bereiken. Dat was een reële democratisering van productie en verspreiding. Tegelijk ontstond er een andere afhankelijkheid. De platforms bepaalden welke functies beschikbaar waren, welke inhoud zichtbaar werd en onder welke voorwaarden gebruikers deelnamen. Zij verzamelden gegevens en ontvingen een groot deel van de economische waarde rond de bijdrage van gebruikers. Dixon gebruikt deze geschiedenis niet om het tweede tijdperk als louter mislukking af te schilderen. Zijn punt is dat gebruiksgemak en centrale controle vaak samen opkwamen. Het derde tijdperk moet die spanning volgens hem anders oplossen. Blockchains zouden gedeelde infrastructuur mogelijk maken, waarbij regels en eigendom niet uitsluitend bij een platformbedrijf liggen. Zo koppelt het boek technische architectuur aan de verdeling van macht en opbrengsten. Ten tweede, blockchains zijn volgens Dixon gedeelde computers, niet hetzelfde als cryptospeculatie. Een belangrijk onderscheid in het boek is dat tussen de computer en het casino. Met de computer bedoelt Dixon blockchain-netwerken als technische infrastructuur. Zo'n netwerk is een gedeelde, programmeerbare administratie die door veel onafhankelijke deelnemers wordt bijgehouden. De toestand van het systeem en veranderingen daarin worden volgens gezamenlijke regels gevalideerd. Daardoor is het lastiger voor één onderneming of beheerder om gegevens, eigendom of transactieregels eenzijdig aan te passen. Die eigenschap kan relevant zijn wanneer veel onbekende partijen moeten samenwerken, bijvoorbeeld rond een open digitale dienst. Met het casino doelt Dixon op de speculatieve cultuur rond snel stijgende en dalende cryptoprijzen. Die cultuur domineert vaak het publieke beeld en heeft, mede door fraude en faillissementen in de sector, begrijpelijkerwijs veel wantrouwen opgeroepen. Dixon ontkent daarmee niet dat risico's bestaan. Hij stelt wel dat de beoordeling van de onderliggende technologie niet uitsluitend moet afhangen van handelskoersen of mislukkingen van bedrijven die cryptodiensten aanbieden. De analyse verschuift zo van de vraag welke munt stijgt, naar de vraag welke internetdiensten op een geloofwaardige, gedeelde basis kunnen draaien. Dat is een nuttige afbakening, maar het boek blijft optimistisch over de vraag hoeveel toepassingen werkelijk beter functioneren op een blockchain dan op conventionele systemen. Ten derde, tokens maken digitaal eigendom en prikkels onderdeel van de netwerkarchitectuur. In Dixon's derde internetuitperk zijn tokens de vereenvoudigende bouwsteen voor eigendom, zoals de website dat was voor informatie en de post voor online publicatie. Een token kan binnen een blockchain-netwerk een overdraagbaar recht of belang vertegenwoordigen. Het idee is niet alleen dat iemand een digitaal object bezit, maar dat deelnemers ook kunnen delen in de waarde van een netwerk waaraan zij bijdragen. Ontwikkelaars kunnen software bouwen, makers kunnen inhoud toevoegen en gebruikers kunnen activiteit of vraag creëren. In een platformmodel komen de financiële rechten meestal vooral bij de aandeelhouders van het bedrijf terecht. Dixon ziet tokens als een manier om een deel daarvan breder te verdelen. Hij vergelijkt vroege tokenbeloningen met prikkels om nieuwe digitale economieën van onderaf op te bouwen. Dit mechanisme verklaart waarom blockchains volgens hem niet slechts technische databases zijn. Zij combineren infrastructuur met een economische laag. Juist daar liggen echter ook moeilijke vragen. Een token kan deelname stimuleren, maar kan ook korte termijn handel aantrekken, ongelijkheid versterken of gedrag belonen dat weinig maatschappelijke waarde heeft. De verdeling, stemrechten en verkoopbaarheid zijn dus geen technische details, maar politieke ontwerpkeuzes. Het boek is het sterkst wanneer het duidelijk maakt dat digitaal eigendom niet vanzelf ontstaat door een token uit te geven. Het vereist regels die bijdragen, aansprakelijkheid en lange termijn belangen zorgvuldig op elkaar afstemmen. Ten vierde, DAO's bieden een model voor gezamenlijk bestuur. Maar vervangen bestuur niet automatisch, Dixon behandelt Decentralized Autonomous Organizations, meestal DAO's genoemd, als mogelijke bestuursvorm voor netwerken die niet door één bedrijf worden geleid. De term autonoom kan misleidend zijn. Een DAO is geen organisatie die zonder mensen of conflicten functioneert. Het gaat eerder om een groep deelnemers die regels, middelen en besluitvorming deels via software en blockchain-gebaseerde stem- of eigendomsrechten organiseert. Dixon vergelijkt zulke structuren met stadsbesturen. Net zoals een stad infrastructuur onderhoudt, geschillen moet hanteren en middelen inzet voor ontwikkeling. Moet een digitaal netwerk keuzes maken over technische verbeteringen, financiering en toegang? Deze vergelijking laat zien waarom decentralisatie meer vraagt dan verspreide computers. Er blijft bestuur nodig. Iemand moet voorstellen doen, prioriteiten afwegen, kwetsbaarheden oplossen en reageren op misbruik. Het verschil is dat de formele regels en de verdeling van rechten transparanter en directer in de netwerkinfrastructuur kunnen worden vastgelegd. Voor makers en ontwikkelaars kan dat aantrekkelijk zijn wanneer zij niet volledig afhankelijk willen zijn van een veranderend beleid van een platform. Tegelijk zijn DAO's gevoelig voor lage deelname, invloed van grote tokenbezitters en ingewikkelde besluitvorming. Het boek presenteert ze vooral als een nieuw institutioneel gereedschap, niet als een bewezen universeel antwoord. Die nuance is belangrijk, zeker in Europa en de lage landen, waar consumentenbescherming, privacy en duidelijke verantwoordelijkheid zwaar wegen. Tot slot, de kernvraag is of open netwerken de hoge marges en afhankelijkheid van big tech kunnen verminderen. De economische kritiek van Read Write Own richt zich op wat Dixon hoge afroming door platformbedrijven noemt. Grote digitale diensten verbinden gebruikers, adverteerders, verkopers, ontwikkelaars en makers, maar rekenen vaak forse kosten of bepalen eenzijdig hoe inkomsten, bereik en toegang worden verdeeld. Omdat veel deelnemers op dezelfde dienst samenkomen, is overstappen moeilijk. Een maker kan publiek verliezen, een ontwikkelaar kan technische afhankelijkheden hebben, en een gebruiker kan sociale contacten of opgeslagen data niet eenvoudig meenemen. Dixon ziet open blockchain-netwerken als een mogelijke tegenkracht. Als de kerninfrastructuur publiek toegankelijk is en de regels niet exclusief aan één bedrijf toebehoren, kunnen meerdere toepassingen op dezelfde basis concurreren. Dat kan de onderhandelingspositie van deelnemers verbeteren en innovatie aan de rand van het netwerk stimuleren. Het argument lijkt op de rol die open internetstandaarden eerder speelden, maar voegt een eigendomslaag toe. De belofte is dus niet dat tussenpersonen altijd verdwijnen. Betaling, veiligheid, moderatie, klantenservice en regelgeving blijven werk dat georganiseerd moet worden. De relevante vraag is wie daarover beslist en wie de opbrengst ontvangt. Dixons voorstel is vooral overtuigend als denkoefening over marktmacht. De praktische toets blijft streng. Een open netwerk moet niet alleen ideologisch aantrekkelijk zijn, maar ook veilig, bruikbaar, schaalbaar en juridisch verantwoord voor gewone gebruikers. Concluderend. Read Write Own is vooral geschikt voor lezers die de discussie over blockchain willen begrijpen, zonder zich te beperken tot munten, handelsprijzen of slogans over Web3. Ondernemers, makers, beleidsmakers, productontwikkelaars en geïnteresseerde internetgebruikers krijgen een helder kader om vragen over platformmacht, data, interoperabiliteit en digitaal eigendom met elkaar te verbinden. Ook sceptische lezers kunnen er iets aan hebben, juist omdat het boek een samenhangende versie geeft van het optimistische blockchain-argument. Dat maakt gerichte tegenspraak mogelijk. Je ziet beter welke aannames nodig zijn voordat tokens, DAO's en open netwerken werkelijk publieke waarde opleveren. Het onderscheidende punt van Dixon is zijn combinatie van internetgeschiedenis, technische uitleg en economische analyse. Veel boeken over crypto blijven hangen in beleggen, privacy of een specifieke toepassing. Veel kritieken op big tech beschrijven terecht concentratie van macht, maar werken minder concreet uit welke infrastructuur en prikkels een alternatief zouden kunnen dragen. Dixon probeert beide kanten te verbinden. Hij verklaart waarom open protocollen vroeger innovatie stimuleerden en waarom eigendomsrechten, volgens hem een ontbrekend element zijn, in de huidige platformeconomie. De lezer hoeft zijn voorspelling niet volledig te aanvaarden. De risico's rond speculatie, beveiliging, bestuur en regelgeving zijn wezenlijk. En het boek is uitgesproken hoopvol over het vermogen van blockchains om die problemen te overwinnen. Toch biedt het een bruikbaar vocabulaire. Na lezing kun je beter onderscheiden tussen een blockchain als gedeelde technische infrastructuur en crypto als speculatieve markt en beter beoordelen wie de regels, data en waarde van een digitaal netwerk beheert. Als je ons wilt steunen, Chris Dixon, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.